Ja, dan zullen we vanavond verder gaan met Prediker 8. Ja, het wordt een beetje een eentonige inleiding misschien iedere keer weer. Want ook Prediker 8, ja, hij, naar mijn gevoel zeg ik soms, hij praat maar door, Prediker. En hij schakelt de ene tekst aan de andere, het enige gedachte aan de andere. En wat hij dan ook allemaal precies bedoelt, dat is vaak maar heel erg de vraag. Zit er wijsheid in? Ja, natuurlijk zit er wijsheid in, want daar heeft hij het iedere keer maar over, de wijze en de dwaze. En die wijsheid, laten we kijken of we daar ook hier toch vanavond weer iets van kunnen vinden. Vorige keer, toen hebben we ook even stilgestaan bij de vraag wie. Weet je nog, in Prediker 7, vers 13. Wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? En Prediker 8 begint ook weer met zo'n vraag. Wie? Wie is als de wijze? En wie weet de uitlegging van de dingen? De wijsheid van de mensen verlicht zijn aangezicht. En de, ja, dat staat er in mijn vertaling stuursheid, maar dat is iets van kracht, sterkte. Van zijn aangezicht wordt daardoor veranderd, door die wijsheid. Ik zeg, neem acht op de mond van de koning, doch naar de gelegenheid van de eed van God. Haast u niet weg te gaan van zijn aangezicht, blijf niet staande in een kwade zaak, want al wat hem lust, dat doet hij. Waar het woord van de koning is, daar is heerschappij. En wie zal tot hem zeggen, wat doet gij? Wie het gebod onderhoudt, zal niets kwaads gewaar worden. En het hart van een wijze zal tijd en wijze weten. Want een ieder voornemen heeft tijd en wijze. Omdat het kwaad van de mens veel is over hem. Want hij weet niet wat er gebeuren zal. Want wie zal het hem te kennen geven wanneer het gebeuren zal? Die eerste stuk, dat eerste stuk, dat gaat kennelijk over de macht van een koning. En wellicht dat Paulus aan dit stukje heeft gedacht, toen hij bijvoorbeeld de Romeinen 13 schreef. Ja, de overheden, de machten. Ik kan het wel even bijpakken, Romeinen 13. Romeinen 13, vers 1. Alle ziel, zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn door God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God weerstaat. En die ze weerstaan zullen, over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vreze voor de goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en ge zult lof van haar hebben. Want ze is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf voor degene die kwaad doet. Dat lijkt misschien niet helemaal op waar Prediker het over heeft, maar die gedachte lijkt wel een beetje hetzelfde te zijn. Wees onderworpen aan de koning en doe wat hij zegt. En dan heb je daar het meeste profijt van. Of dit werkelijk in Paulus zijn gedachten was, dat weet ik niet. Petrus die spreekt ook over de koning eren. Daar wil ik nu verder eigenlijk aan voorbij gaan. Maar wat we net wel lazen bij Paulus, dat is dat oordeel. En dat oordeel, dat komt hier in dit gedeelte wat ik net gelezen heb, ook weer naar voren. En dat wordt zowel door de Statenvertaling als de Herziene Statenvertaling een klein beetje verdoezeld. En dat vind je in de versen 6 en 7. Ieder voornemen heeft een tijd. Nou, dat is een duidelijke verwijzing naar Prediker 3. Ik denk dat het goed is dat we Prediker 3 weer even in gedachten hebben. Want Prediker 3, dan begint Kohelet met: alles heeft een bestemde tijd. En alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Ja, dus Kohelet die zegt hier, elk voornemen heeft zijn tijd. En dan noemt hij dat hele rijtje aan dingen op. En dan, aan de ene kant zijn dat dan de goede dingen die je mens kunnen overkomen, maar ook de kwade dingen die je mens kunnen overkomen. Een tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien, een tijd om te doden, een tijd om te genezen, enzovoort. Ieder voornemen heeft een tijd. Nu voegt Kohelet hier een woordje aan toe, en er staat dan: en wijze. Tijd en wijze. Tijd en manier zouden wij dan denken. Maar het merkwaardige is dat daar staat het woordje, het Hebreeuwse mishpat. Dat is het oordeel of het gericht. Dat woord dat zijn we natuurlijk vaker tegengekomen. Dat gericht en dat oordeel. Het lijkt er een beetje op alsof Prediker hier de mens en vooral de wijze mens ook weer het hart richt op het oordeel, op het gericht. Het kan nog zo lang duren voordat dat komt, en die gedachte zit ook in dit hoofdstuk 8. Het kan nog zo lang duren voordat God zijn gericht op aarde gaat brengen, maar reken erop dat het gaat komen. Dat heb ik toen proberen duidelijk te maken in Prediker 12. Die discussie zullen we niet gaan voeren. Het is ook maar de vraag of dat nou wel de juiste uitleg was. Maar dat gericht, dat mishpat, dat komt vaker dus voor in Prediker. En helemaal aan het eind van Prediker, Prediker 12 vers 14, er staat: want God zal ieder werk in het gericht brengen, in het mishpat. En dat is precies hetzelfde woord als wat de Statenvertaler en de vertalingen wijze noemen. En ik vraag me af of dat wel correct is. Ja, of je daar dan wijze neer moet zetten. Ja. Terwijl het eigenlijk doorgaans in de Bijbel, mishpat, heeft iets met richten, rechtspreken, gericht te maken. En dan voegt Kohelet eraan toe, want hij weet niet wat er gebeuren zal. Want wie zal het hem te kennen geven wanneer het gebeuren zal? Zou het kunnen zijn dat Kohelet hier bedoelt de wijze die, die leeft het leven net als alle anderen, alleen hij is voorbereid op ook de kwade dingen die over zijn leven kunnen komen. En ik moet hier zelf denken aan het onderwijs van de Heer Jezus in de bergrede. Aan het eind van de bergrede dan vertelt de Heer een gelijkenis van de voorzichtige man, en dat kun je ook zeggen de wijze man, ja, de bedachtzame, phronimos is het Griekse woord, iemand die zijn verstand gebruikt. En dan gaat het ook over goede dingen die je mens kan overkomen en kwade dingen. En vooral in dit geval kwade dingen die je mens kan overkomen. Dat is in Matteüs 7. Het huis op de rots. En dat wil ik even lezen. Vanaf vers 24. Matteüs 7, vanaf vers 24. En ieder dan die deze mijn woorden hoort. En bedenk dus, die woorden van de Heer waren voor zijn toehoorders woorden van wijsheid. Ja, het was tenslotte de opperste wijsheid die je sprak in die bergrede. Die woorden hoort en die doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, een wijs man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen neergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een ieder die deze mijn woorden hoort en die niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is neergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen het huis aangeslagen. En het is gevallen en zijn val was groot. Je zou hier in de woorden van Prediker misschien, en ik parafraseer een beetje mijn eigen woorden, van er is een tijd om te bouwen en een tijd om af te breken. En die slagregens, die winden, die stormen, dat is iets waar de voorzichtige, de wijze man rekening mee houdt en die bouwt zijn huis op de juiste plek. Op de steenrots. Een tijd waarin het niet voorspoedig met je gaat. En dan kan het maar beter zijn dat je huis op die steenrots gebouwd is. Zodat hij niet bij het minste of geringste of bij een grote storm en bij een slagregen weggemaaid wordt. Nou, en het beste waar je natuurlijk op kan bouwen in alle omstandigheden van het leven. Zowel de wijze als de dwaas overkomen dezelfde dingen. Alleen voor de wijze, als die zijn levenshuis heeft gebouwd op de woorden van God. En rekening heeft gehouden met het feit dat elk voornemen zijn tijd heeft. Dat weet de wijze. Die bouwt dan zijn huis op een rots. En niet maar even snel op de plek die hem het beste uitkomt op een zandgrond. Nou, hier moest ik zelf aan denken toen ik dit gedeelte zat te bestuderen aan de woorden van de Heer. Ik weet niet of dat helemaal in overeenstemming is met wat Prediker bedoelt, maar het zou me niet verbazen. Het volgende gedeelte, vers 8. Er is geen mens die heerschappij heeft over de geest, om de geest in te houden. En heeft geen heerschappij over de dag van de dood. En ook geen geweer in deze strijd. Ook zal de goddeloosheid haar meesters niet verlossen. Hier zegt denk ik Prediker gewoon wijze woorden. Er is geen mens die heerschappij heeft over de geest. En ik denk dat hier bedoeld wordt de levensgeest, de ruach. Er is niemand die de macht heeft om zijn eigen geest vast te houden. En om die, ik zal maar zeggen, binnenboord te houden. En dat wordt verklaard in het volgende gedeelte van dit vers. Hij heeft geen heerschappij over de dag van de dood. Het moment van de dag van je dood, dan verlaat je levensgeest, die verlaat je. Ja, dan ben je dood. En dat moment, daar heb je zelf geen macht over. Ja, dat is, daar heb je geen heerschappij over. Dit alles heb ik gezien, vers 9, toen ik mijn hart begaf tot alle werk dat onder de zon geschiet. Er is een tijd dat de ene mens over de andere mens heerst, hem ten kwade. En zo heb ik ook gezien de goddelozen die begraven waren en degenen die kwamen en uit de plaats van het heilige gingen, die werden vergeten in die stad waarin zij recht gedaan hadden. En dit is ook ijdelheid. En hier zie je dan Prediker weer worstelen met die vraag. Hier we hebben het al eerder over gehad. Ga ik niet uitgebreid meer herhalen. Je hebt de goddeloze en je hebt de rechtvaardige. En die rechtvaardige, of die wijze, die komt uit het heiligdom, uit de tempel. Maar die sterft ook, die wordt begraven en hij wordt vergeten. Er is niemand die nog aan hem denkt. Met andere woorden, zou je bijna kunnen zeggen, in de woorden van Prediker, het maakt allemaal niet zoveel uit of je nou een dwaas of een wijze bent. Niet voor als we kijken naar de dingen die voor ogen zijn. Maar natuurlijk is de waarheid anders en dat vinden we ook in dit gedeelte. En de rest van deze studie wil ik eigenlijk vooral besteden aan het laatste deel van Prediker 8. Dus vanaf 11 tot en met 17. Om maar even te beginnen met vers 17. Dan zou je bijna zeggen, prediker is weer terug bij af. Maar dat is denk ik niet helemaal waar. Want vers 17, dan zien we prediker, hij ziet iets. Hij zag al het werk van God. Op de een of andere manier heeft prediker daar iets gezien. Hij zag al het werk van God. En dat werk van God, dat zijn we vorige keer ook tegengekomen. In dat vers waar ik net mee ben begonnen. Vers 13 van hoofdstuk 7. Aanmerk het werk van God. Ja, dat prediker komt hier nog even terug op dat werk van God. Hij zegt, let op Gods werk. Op wat hij doet. En dan, want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? En ja, ik denk dat hij, dat je dat gewoon met een kleine letter kan maken, schrijven. Ja, er is niemand, geen mens, die recht kan maken wat hij in zijn eigen leven heeft verknoeid. En wat hij krom heeft gemaakt. Er is er één die dat wel kan. En dat ziet Kohelet, toen zag ik al het werk van God, wat de mens niet kan uitvinden. Het werk wat onder de zon geschiet. Om het welk een mens arbeidt om te zoeken, maar hij zal het niet uitvinden. Ja, indien ook een wijze zei dat hij het zou weten, zo zal hij het toch niet kunnen uitvinden. Dat werk van God, daar is kennelijk een openbaring voor nodig, want Kohelet ziet het. En hij zegt, dat werk dat is zo wonderbaar. Je kunt je krom werken, je kunt zoeken en zoeken en zoeken. Maar zelfs de wijze, de mensen met een soort van natuurlijke wijsheid, die kunnen dat niet vinden. Die kunnen dat werk van God niet uitvinden. Dat is natuurlijk een conclusie die stelt. En die conclusie is gebaseerd op het gedeelte wat hier aan vooraf gaat. Hij begint met vers 11. En ik denk dat een hele wijze uitspraak is die we ook in de Bijbel verder terugvinden. Omdat niet haastig het oordeel over de boze daad geschiet, daarom is het hart van de kinderen van de mensen in hen vol om kwaad te doen. En hier zie je een stukje wijsheid bij Kohelet opkomen. Eigenlijk een antwoord op zijn eigen vraag, die hij de hele tijd maar gesteld heeft. Van hoe komt het nou dat die goddeloze maar doorgaat met zondigen en dat de wijze, dat hij vroom blijft handelen, God blijft dienen. Maar dat dus de dwaas, de zot, maar doorgaat op zijn eigen weg. En het antwoord wat hij daar zelf op geeft, het oordeel, het vonnis, het is een iets ander woord dan mishpat. Mishpat is het oordeel, het gericht, dat als een recht wordt gesproken. En het oordeel wat hier staat, dat is het vonnis. Dat is wat er op het oordeel volgt. Ja, dus een rechter spreekt recht, maar dan ben je nog niet gelijk gevonnist. Het vonnis dat komt pas als je de bak indraait, of erger. Ja, als je uiteindelijk de boete moet betalen, of de gevangenis ingaat, of de doodstraf krijgt. En hier hebben we eigenlijk in dit zo terloops opgeschreven vers van prediker, eigenlijk wel een hele diepe waarheid. De wereld die draait maar door en draait maar door. En je kunt je erover verbazen waarom het hart van de kinderen van de mensen zo vol zit om kwaad te doen. Nou, daar hoef je niet wijs voor te zijn om dat te kunnen zien. Ja, hoe komt het nou dat de kinderen van de mensen, de mens, dat die maar zo moeilijk terug te zijn, krijgen zijn op de juiste weg? En Kohelet zegt, het vonnis dat blijft uit. Het oordeel, het gericht blijft uit. God zwijgt. Ja, en dat is natuurlijk een beetje een moeilijke term. Mensen die voor ons die toch eigenlijk het liefst maar heel snel een antwoord van God op alle vragen krijgen. Van we bidden en we willen een antwoord. Het moet allemaal maar direct gebeuren. Maar ik denk dat het voor de meeste van ons wel die ervaring is. Je kunt een hele tijd met vragen in je leven blijven hangen. En je krijgt maar geen antwoord. De Heere God die zwijgt. En soms vele jaren later, kunnen dingen op zijn plek gaan vallen. Maar ook dus met het kwade, met de kwade dingen. Ja, omdat niet haastig het oordeel over de boze daad geschiet, dus een misdaad wordt niet standepede gestraft, dan denkt de goddeloze, de dwaas, die denkt, wacht eens even, het kwaad dat loont kennelijk. Ik kan hiermee doorgaan en ik kan hiermee door blijven gaan. Het wordt niet gevonnist, er wordt niet over recht gesproken. En dat is natuurlijk best een gedachte die we verder in de Bijbel ook wel tegenkomen. Ja, dat zodra iemand gaat denken dat God toch niet ziet, God toch niet hoort, God ver bij hem vandaan is, en dat dus ook het vonnis, het gericht, ver bij ons vandaan is, dat we dan maar gewoon voort moeten gaan op een kwade, op een dwaze weg. En dan denk ik weer aan het boek Matteüs, Matteüs 24, onder andere trouwens, zijn wel meer gedeeltes waar je aan kan denken. En je kunt zelf misschien nog wel met wat andere voorbeelden komen. Dat is die gelijkenis van die twee dienstknechten. En die wordt ons gegeven nadat de Heere zijn wederkomst had gezegd. Hij zegt, ik kom terug. En als hij terugkomt, dan is dat een komst met gericht. En gericht, dat is niet altijd een negatief woord, van hij komt alleen maar de goddeloze bestraffen. Nee, gericht betekent ook, ik kom de dingen gewoon recht zetten. God gaat de dingen op zijn manier doen. En niet meer op de manier waarop de mensen het doen. Dat is richten. Rechtspreken zou je bijna kunnen zeggen. En rechtspreken, dat betekent dat de goede die krijgt zijn loon en de kwade krijgt ook zijn loon. Nou, de Heer geeft daar een heel duidelijke gelijkenis van wat hoe je daarin moet staan. Ook als de komst van de Heer uitblijft. Ja, want hoe lang hebben christenen al niet gedacht van wanneer komt hij nou? Wanneer komt de Heer nou terug? Ja, en eigenlijk zeggen de spotters, we zullen dat stukje ook zo moeten lezen in de brief van Petrus, de spotters die beginnen, de dwazen, ja, die gaan tegen jou zeggen, ja, je kan maar wat met die komst, waar blijft hij nou? Alles gaat maar door zoals het altijd gegaan is, volgens Prediker. En die denken dus van dat er geen gericht is. Nou, hier in Matteüs 24, vanaf vers 45, wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht? Hier heb je dat woordje voorzichtig weer, phronimos. Die zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft om hun lieden hun voedsel te geven te rechte tijd. Zalig is de dienstknecht welke zijn heer komende zal vinden alzodoende. Ja, dus hier hebben we een goede dienstknecht, die heeft een opdracht gekregen en die doet wat hem gezegd is. Ja, dit moet jij doen en als ik dan terugkom, dan wil ik zien dat je dat nog steeds aan het doen bent. En dat is het loon geven aan de dienstbode. Voorwaar ik zeg u, dat hij hem zetten zal over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn heer vertoeft te komen. Het duurt wel erg lang voordat hij komt. En dat is dan het kenmerk van de zot. Ja, die denkt van de komst van de Heer die blijft uit. En hij zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards. Zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en ter uren die hij niet weet. Hij zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsde. En daar zal wening zijn en knersing der tanden. Ja, hier zie je dus het principe van Als de komst van de Heer of de komst van het gericht of de straf op een zonde, als die maar uitblijft, dat de dwaas in zijn hart denkt van ik kan hiermee doorgaan. Hij ziet het toch niet. En dat gedeelte waar ik net op doelde, dat vind je in 1 Petrus. Daar vind je dat ook wel heel erg sterk terug. 1 Petrus 3 was het. Nee, 2 Petrus 3 was het, dacht ik. Dan zegt Petrus dat hij die brief heeft geschreven. En dan vers 2. Opdat u gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn. En aan ons gebod die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in de laatste dagen spotters zullen komen. Die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin als de schepping. Zoals ze altijd onder de zon zijn geweest, zouden we even in de woorden van Kohelet zeggen. Ja, er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om uit te roeien. Het blijft allemaal maar hetzelfde. En waar is nou de komst van de Heer? Waar blijft hij nou? Want willens is dit een onbekend dat door het woord van God de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande. Door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vuren bewaard tegen de dag van het oordeel, tegen de dag van het gericht. Ja, als je dit in het Hebreeuws zou vertalen, de dag van Mishpat. Tegen de dag van Mishpat en der verderving van de goddeloze mensen. Met andere woorden, weer even terug naar Kohelet, Prediker 8 vers 11. Omdat niet haastig het oordeel of het vonnis over de boze daad geschiet, daarom is het hart van de kinderen van de mensen in hen vol om kwaad te doen. Dit was kennelijk een lichtpuntje wat Prediker had gezien. Hij had toch wel antwoord op zijn vragen gekregen. Op bepaalde vragen die hij had. Het is omdat dat gericht kennelijk uitblijft. Hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet en God hem de dagen verlengt, zo weet ik toch dat het dien zal welgaan die God vrezen en die voor zijn aangezicht vrezen. Dat is ook een stukje wijsheid dus die Kohelet had geleerd. Ook hier hebben we in een vorige studie wel iets langer bij stilgestaan. Hij heeft gezien, hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet en God hem de dagen verlengt, alsof het lijkt dat het helemaal niet van invloed is. God staat hier trouwens helemaal niet, zijn dagen worden verlengd. Ja, hij heeft een heel lang leven op de aarde. Zo weet ik toch dat ik toch maar liever bij degene hoor die God vrezen. Want die voor zijn aangezicht vrezen. Want die zal het wel gaan. Ook in de dag van het gericht. Ook in de dag van Mishpat. Maar de goddeloze zal het niet wel gaan. En hij zal de dagen niet verlengen. Hij zal als een schaduw zijn. Omdat hij voor Gods aangezicht niet vreest. En dan komt hij weer op vers 14 terug. En dan zegt hij, er is nog een ijdelheid die op de aarde geschiet, dat er zijn rechtvaardigen die het wedervaart naar het werk der goddelozen, en er zijn goddelozen die het wedervaart naar het werk der rechtvaardigen. Ik zeg, dit is ook ijdelheid. Maar ja, hoe je hier dan dat woord ijdelheid of vluchtigheid beziet, kennelijk heeft hij hier wel een antwoord op. Aan de ene kant ziet Kohelet hier dus een tegenstelling. Hij ziet de rechtvaardige, ja, die krijgt het lot van de goddeloze en de goddeloze krijgt het lot van de rechtvaardige. Dat klopt niet. Maar nu hebben we een klein stukje wijsheid bij Kohelet gezien. Dat komt omdat dat gericht wordt uitgesteld. En als we dan nog eventjes denken aan Romeinen 2, de woorden van Paulus. Want die heeft het hier ook over. Dan gaat het namelijk over de dag van het gericht in Romeinen 2. Romeinen 2, en lees ik even vanaf vers 2. En wij weten dat het oordeel van God, en daar heb je het weer, mishpat van God, het gericht van God, naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En zulke dingen, dat zijn al die slechte dingen die daar vooraf zijn geschreven door Paulus. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en diezelfde doet, dat gij het oordeel van God zult ontvluchten? Kennelijk spreekt Paulus hier tegen Joden. Ik denk dat het gaat hier over Joden. Denk je nou echt dat je het gericht van God kan ontvluchten? Dat is dwaasheid. Dat gericht van God, dat komt toch wel. Of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart verzamelt u uzelf toren als een schat in de dag van de toren, in de dag van het oordeel. Dat zie je in Romeinen 2 vers 16, in de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen, door Jezus Christus naar mijn evangelie. Ja, dus die dag van de toren, de dag waarin God zal oordelen, zal richten, wanneer het mishpat zal komen. Welke een ieder vergelden zal naar zijn werken. Ja, en dan zitten we toch weer in Prediker, het vergelden naar zijn werken. Ja, dat zijn die laatste woorden van het boek Prediker. Dus ik denk dat ook in dit gedeelte Prediker dat gericht voor ogen heeft, dat mishpat. En dat het eigenlijk voor hem ook een troost is met alles wat hier onder de zon gebeurt. Van het klopt allemaal niet, er klopt allemaal geen hout van. Het kromme wordt recht gepraat en het rechte wordt krom gepraat. Maar hij weet, het is toch maar beter om te volharden in het goede. Want God is een goede tierengod. En hij zal inderdaad de goede tieren, degene die het goede doet, de wijze, zal die bij wijze van spreken niet in zijn hand laten staan. Ja, God zal zijn toren, hij zal zijn mishpat, zal die laten zien. Hij zal het openbaren. Daar is geen twijfel over mogelijk. En zelfs Kohelet, ja, dat boek waar we nu toch al een behoorlijk wat tijden mee zitten te worstelen. Maar Kohelet, die wist het ook, want hij zegt, maar ik weet dat het die zal welgaan die God vrezen. En dat hij wist dat, omdat hij wist dat er een gericht is. Ja, dus dat God de rechter is en dat God gaat recht spreken. En dat hij nu in zijn wijsheid, in Gods wijsheid, iets wat wij niet kunnen uitvinden, dat is denk ik de betekenis van vers 17, dat begrijpen wij niet, hoe wijs we ook zijn, we snappen niet waarom God zo lang wacht. Waarom stelt hij dit allemaal maar uit? Waarom moet het allemaal zo lang duren? Dat is Gods werk. Daar begrijpen we helemaal niks van, feitelijk. En daar kunnen we ons over suf over piekeren. Daar kunnen we vragen over krijgen. En die vraag die heb je wellicht ook al vele keren gekregen. Ja, waarom is al dat onrecht en al die narigheid in de wereld? Kan God, als die almachtig is, dan niet gelijk ingrijpen? Ja, dat zal die best kunnen. Maar hij doet het niet in zijn wijsheid. En Kohelet heeft dat in elk geval gezien. En dan zegt hij in vers 15, dan zegt hij ook wel iets moois. Althans, dat vind ik. Dan zegt hij, daarom prees ik de blijdschap. Omdat de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten en te drinken en blij te zijn. Want dat zal hem aankleven van zijn arbeid, de dagen van zijn leven die hem God geeft onder de zon. En dan denk je, zitten we nou toch weer in eten, drinken en vrolijk zijn? Dat gevoel heb je, hè? Tenminste, die tekst van ja, nou laten we eten, drinken en vrolijk zijn. En dan Die blijdschap, die prijs ik. Maar volgens mij is dat helemaal niet wat prediker hier zegt. Hij zegt echt iets anders. Bedenk dat prediker leefde onder de wet. Prediker was een koning die de Torah kende. Prediker, Kohelet, was de man die de tempel had gebouwd. Kohelet die zag daar hoe mensen hun gaven bij de tempel brachten. Hoe er voor Gods aangezicht gegeten en gedronken werd en blij waren. Blijdschap in de Bijbel, het is nooit ons begrip lol of feestvieren. Ja, althans feestvieren in de zin van, je weet wel, gewoon een hoop lolligheid maken met elkaar. En natuurlijk, daar kun je blij van worden, maar dat is niet de blijdschap die hier bedoeld wordt. Er is een hele mooie uitdrukking, en ook een feestdag in het Jodendom, dat is Simchat Torah, de vreugde der wet. Ja, dan gaan, en die vreugde, ja, wat je er ook van vindt, maar die vreugde die wordt wel heel expliciet gemaakt in het orthodoxe Jodendom, met name bij de Haredim, dan gaan ze gewoon met de Torah-rollen lopen dansen. Het is één grote vreugde. Ja? De Torah-rollen die worden voor de dag gehaald. En het is één grote danspartij. En de Torah-rollen die worden doorgegeven aan van de een naar de ander. En het is één grote bende, zou je zeggen. Maar het is gewoon één grote blijdschap om de Torah. Dat is de vreugde, de blijdschap, Simchat. Ja, en in sommige kringen van de Joden wordt die simchat, die vreugde, wel heel erg duidelijk gemaakt. Nou, waar ik dan bij deze blijdschap van dat eten en de drinken en blij zijn, vreugde zijn, dan moet ik ook denken bijvoorbeeld aan het goede. Ja, het goede zien. Niet het goede genieten, nee, het goede zien. Weet je nog dat we die vertaling hebben gezien voor het goede genieten? We hebben ook een beetje gedacht van, ja, wat bedoelt hij nou met eten, drinken en het goede genieten? Is dat dan die wereldse term van, nou, eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen dan sterven we? Nou, dat is niet Bijbels onderwijs en dat is ook niet wat Kohelet bedoelt. En dat verheugen, en dat is shamach, ja, daar zitten diezelfde letters in, simchat, shamach, dat is verheugen, blij zijn, die kom je heel vaak tegen. Als Israël bijvoorbeeld de feesten viert. Leviticus 23, als je dan het laatste feest, de laatste hoogtijdagen bekijkt, en dat zijn, dat is het feest van de tabernakelen. Dus een oogstfeest, en met name ook het feest van de oogst van de wijn. En dat is een feest waar we dat shamach expliciet tegenkomen. Bij die anderen kom je dat niet tegen, maar als dan uiteindelijk Gods kalender zijn eindpunt nadert, en dat is dus in dat laatste feest, dat zevende feest, dat is na de grote verzoendag, ja, dan ook dan zou ik bijna zeggen, breekt er een spektakel los, want dan wordt er een feest gevierd. Een feest gevierd in Israël, en waar men blij is. En dat is ook de verplichting om dan blij te zijn gedurende dat feest. Nou, Leviticus dat beschrijft dat feest in hoofdstuk 23, vers 39. Doch op de 15e dag van de 7e maand, als gij het inkomen van het land zal ingegaderd hebben, zult gij des Heerenfeest 7 dagen vieren. Op de eerste dag zal er rust zijn en op de 8e dag zal er rust zijn. En op de eerste dag zult u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken en meien van dichte bomen met beekwilgen. En gij zult voor het aangezicht van de Heere uw God 7 dagen vrolijk zijn. Vrolijk zijn, verheugen. Ja, niet zomaar, er staat er voor het aangezicht van de Heere. Dat is altijd de Bijbelse term van ware vreugde. Ware vreugde beleef je alleen in de buurt van de tempel, in de buurt van de tabernakel, voor Gods aangezicht. Dat is vreugde. En dat is dat loofhuttenfeest. En in Deuteronomium 12, dus ook weer nog steeds in de Torah, en bedenk dus dat Kohelet die Torah heel erg goed kende, en dus als hij dat woord verheugen gebruikt, dat hij dat ook op een bijbels verantwoorde manier gebruikt, op de manier zoals de Torah dat beschrijft. En in Deuteronomium 12, als dan de stammen van Israël naar Gods woning op moesten gaan, dan lees je in vers 7, en al daar zult u lieden voor het aangezicht van de Heere uw God eten en vrolijk zijn. En dat eten en drinken gebeurt dus ook voor het aangezicht van de Heere. Eten, drinken en vreugde, vreugde bedrijven, vrolijk zijn. Ga lieden en uw huizen en over alles waaraan gij uw hand geslagen hebt, waarin u de Heere uw God gezegend heeft. En vers 12, en u zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God. U en uw zonen en uw dochters en uw dienstknechten en uw dienstmaagden en de levieten die in uw poorten is, want hij heeft geen deel nog erven met uw lieden. Dus dat zijn dan die levieten. En dan vers 18 nog een keer, maar u zult dat eten voor het aangezicht van de Heere uw God, in de plaats die de Heere uw God verkiezen zal. En u zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God over alles waaraan u uw hand geslagen hebt. Nou, en je kunt zelf een concordantie pakken en dat woordje shamach, vreugde bedrijven, kijk, en dan zul je zien hoe vaak, of eigenlijk bijna uitsluitend, die vreugde altijd gaat, gepaard gaat met vreugde in de Heere. Dat is het woord shamach. Er is nog iets wat ik wilde zeggen over dat. Oh ja, dat. Ik las net in vers 15, want dat zal hem aankleven van zijn arbeid. Ik geloof dat de herzienenvertaling zegt van, want dat zal zijn deel zijn van zijn arbeid of iets dergelijks, of niet? Oh nee, sorry, nee. Even terug. We gaan naar Prediker 5, vers 19. Daar zien we ook dat eten en drinken en vrolijk zijn. Prediker 5, vers 17. Zie wat ik gezien heb. Een goede zaak die schoon is, te eten en te drinken en te zien het goede van al zijn arbeid die hij bearbeid heeft onder de zon gedurende het getal van de dagen van zijn leven, het volk het welk God hem geeft, want dat is zijn deel. Vers 18, om een ieder mens aan wie God rijkdom en goed gegeven heeft en hij geeft hem de macht om daarvan te eten en om zijn deel te nemen en om zich te verheugen van zijn arbeid datzelfde is een gave van God. Bedenk dat dit plaatsvindt, Kohelet, tegen de achtergrond van Israël. En God geeft de overvloed van zijn eigen land, Eretz Israël, geeft hij aan de mensen om daarvan te eten en te drinken en vrolijk te zijn. Maar dan er staat erbij, dat is zijn deel. Dat is zijn deel. Ja, wacht even. God die neemt zijn eigen deel. En het deel van God, dat moest dan ook naar de tempel gebracht worden. Of naar de tabernakel gebracht worden. Eigenlijk was gewoon alles van God natuurlijk. Alles wat er gegeten en gedronken werd in dat land, dat was van hem. En God zegt eigenlijk, ik geef jullie je deel. Het is allemaal van mij. En dit is jullie deel. En dat geeft natuurlijk ware vreugde. Dus misschien wel een van mijn meest favoriete teksten, als ik dat mag zeggen, in de Tenach. En dat is als dat loofhuttenfeest opnieuw gevierd gaat worden. Ja, dus het volk is in ballingschap geweest en onder leiding van Ezra komt er een deel van de Joden komt weer terug. En dan wordt ook dat loofhuttenfeest gevierd. En dat lees je in Nehemia, in het boek Nehemia. Nehemia 8. Ja, dan wordt eerst de wet voorgelezen. En denk nog even aan de Simchat Torah, de vreugde van de wet. En dan vers 14. En des andere daags, dus de volgende dag, verzamelden zich de hoofden van de vaderen van het hele volk, de priesters en de levieten, tot Ezra, de schriftgeleerde, en dat om verstand te verkrijgen in de woorden van de wet. Ezra die had die wet staan lezen. En nu vragen deze mensen, wat betekent het allemaal? Wat betekent dit allemaal? Om verstand te krijgen in de woorden van de wet. En ze vonden in de wet geschreven dat de Heere door de hand van Mozes geboden had dat de kinderen van Israël in loofhutten zouden wonen op het feest in de zevende maand. En dat ze zouden luidbaar maken en een stem laten doorgaan door al hun steden en te Jeruzalem zeggende, ga uit op het gebergte en haal takken van de olijfbomen en takken van de andere olieachtige bomen, takken van de myrtebomen en takken van de palmbomen en takken van andere dichte bomen om loofhutten te maken, zoals er geschreven is. En zo ging het volk uit en haalde ze en maakte zich loofhutten, een ieder op zijn dak en in hun voorhoven, in de voorhoven van Gods huis. Ja, dus notabene, ze werden ook in de voorhof van de tempel stonden ook allemaal loofhutten. En op de straat van de Waterpoort en op de straat van Efraimspoort. En de hele gemeente van degenen die uit de gevangenis waren wedergekomen, maakten loofhutten en woonden in die loofhutten. Want de kinderen Israëls hadden al zo niet gedaan sinds de dagen van Jezua, de zoon van Noen, tot op deze dag toe. En er was zeer grote simcha, zeer grote blijdschap. En men las in het wetboek van God dag en bij nacht, van de eerste dag tot de laatste dag. En ze hielden het feest 7 dagen. En op de 8e dag, de verbondsdag, naar het recht. En wat is nou die favoriete tekst van mij? Ik dacht dat die hier stond. Dat van de vreugde, de wet, die je sterkte is.
Vers 11 van hoofdstuk 8.
Oh ja, vers 11. Ja, dank je. Verder zei hij, ga, eet het vette en drinkt het zoete. Ja, eten, drinken en zend delen degene voor velen niets bereid is. Want deze dag is onze Heere heilig. Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heeren, die is uw sterkte. Simcha van de Heere, Simcha van Jehovah, dat is uw sterkte. En die blijdschap, is natuurlijk waar bijvoorbeeld Paulus in de Filippenzen aanschrijft, voor ons is dat de Simcha in de Heere Jezus Christus. Ja, als we iets vollediger het werk van God kunnen overdenken in de persoon van Jezus Christus, kunnen we nog veel meer van die vreugde, van die simcha genieten dan de gelovigen onder het oude verbond, die waarschijnlijk niet zo'n zicht hebben gehad op dat helsplan wat God heeft gemaakt in de Heer Jezus Christus. Dus als Kohelet het heeft over vreugde, eten, drinken en zich verheugen, dan staat dat in dit soort context, overeenkomstig de Torah, eten, drinken, al het goede van het land, dat is eten en drinken, dat wat we van de Heer hebben gekregen, en we verheugen ons in Hem. Dat is de vreugde van de Heer. En dat is denk ik ook wel weer een van de mooie lessen van Prediker, als die dan zegt, daarom prees ik de blijdschap, ik prees de vreugde, de simcha, omdat de mens niets beters heeft onder de zon. Nee, dat is ook zo. Er is toch niks beters dan te eten en te drinken wat God ons heeft toegedacht. En blij te zijn, ons te verheugen in Hem. Moeten we dan even bijdenken. onze vreugde hebben in hem. Want dat zal hem aankleven van zijn arbeid. Al de dagen van zijn leven die hem God geeft onder de zon. En dan kunnen we weer denken aan 1 Korinthe 15. Ja, want hier wordt werk wordt ook weer genoemd. Dan is al ons werk niet zinloos, niet ijdel, niet leeg. Omdat we weten dat er leven is wat God heeft aangebracht in de opstanding van zijn zoon Jezus Christus.